Het is niet zomaar dat we vanavond nadenken over het thema afval of revival, maar dat heeft te maken met dat we de vorige keer nagedacht hebben over het geestvervulde leven. Want daar waar wij geestvervuld leven, daar waar de Heer Jezus de belangrijkste in ons leven is en Hij centraal staat, daar hebben we ook het verlangen dat dat vuur wat Hij ons gegeven heeft, dat dat zich verder verspreidt. En dat ook anderen daardoor worden aangeraakt. Afval of revival. Dat wil zeggen dat de Heilige Geest bij een revival krachtiger door gaat werken en dat daarvoor gebruikt Hij juist de gelovigen vandaag. Ter inleiding wil ik twee gedeelten lezen uit het Oude Testament. Twee korte gedeelten. In de eerste plaats Psalm 85. En de gedeelte die ik lees, daarvan ben ik mij helemaal bewust dat die in de eerste plaats geschreven staan voor het volk van Israël. Het uitverkoren volk van God. Maar tegelijkertijd geloof ik dat zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament de basisprincipes liggen voor ons geestelijk leven vandaag. En de God van het Oude en het Nieuwe Testament is diezelfde God. Met het oog op de situatie ook in ons land wil ik lezen Psalm 85 en daarvan het vijfde vers. Daar staat het volgende. Breng ons terug, o God van ons heil. Doe uw toren over ons teniet. Zult u voor eeuwig toornig op ons zijn? Uw toorn laten duren van generatie op generatie? Zou u ons niet weer levend maken, zodat uw volk zich in u verblijdt? Toon ons uw goede tierenheid, heren. Geef ons uw heil. En dan uit het boek Kronieken, een paar boeken daarvoor. 2 Kronieken, hoofdstuk 7. In 2 Kronieken 6 lezen we van het gebed van Salomo. De tempel die is ingewijd. David mocht dat niet doen. Salomo mocht dat wel doen. Dan bidt hij in 2 Kronieken 6 een gebed. En dan lezen we in 2 Kronieken 7 het eerste vers. Het volgende. Toen Salomo geëindigd had dit gebed te bidden, kwam het vuur uit de hemel neer en verteerde het brandoffer en de slachtoffers en de heerlijkheid van de Heere vervulde het huis. De priesters konden het huis van de Heere niet binnengaan, want de heerlijkheid van de Heere had het huis van de Heere vervuld. En dan vers 12. Toen verscheen de Heere 's nachts aan Salomo. En hij zei tegen hem: ik heb uw gebed gehoord. En ik heb voor mijzelf deze plaats verkozen als offerhuis. Wanneer ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer ik de pest onder mijn volk zend, en mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij mij aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik vanuit de hemel horen, hun zonde vergeven en hun land genezen. Tot zover deze twee gedeelten. Afval of revival? Nou, ik geloof dat wij ons bevinden in de tijd van de afval. Maar met dat ik dat gezegd heb, geloof ik absoluut nog in opwekking. Ook in 2013. Dus dan heb je gelijk een antwoord op het thema. Afval of revival? Ik ga jullie een kort verhaal voorlezen. Misschien kennen jullie dit boekje wel. En misschien ken je het verhaal ook wel. En toch ga ik het voorlezen. Moet je goed luisteren. Dat is een indrukwekkend verhaal. En dan moet je even je eigen leven en je eigen gemeente naast gaan leggen. Boven dit stukje daar staat: heden overleden de gemeente. Luister goed. Dit was de aanhef van een rouwbrief die door een Engelse predikant aan al zijn gemeenteleden werd toegezonden. Hij heeft met en om zijn gemeente jarenlang geworsteld in de nette wijk die hem in zijn stad is toebedeeld. Hij heeft gepreekt met al de warmte van zijn hart om de gemeente tot de vreugde en de zegen van een echte gemeente van Christus te lokken. Hij heeft op huisbezoek en op de gemeenteavonden gepleit en getuigd. Hij heeft gebeden met taaie volharding. Of zou elkaar toch eens mochten leren vinden als broeders en zusters in een levende gemeenschap met de ene Heere. Echter, het heeft alles niet mogen baten. Dominee Fox, dat is zijn naam, ploegde op de rotsen van een traditioneel, ongeïnteresseerd christendom. Dat als enige prestatie een half gevuld kerkje opbracht, een kille verzameling luisteraars, wie je voornaamste beweging bestond in een stijf knikje naar deze en gene, maar vooral niet naar die of naar die. Op een morgen, nadat hij weer eens zijn trouwe gebeden voor de gemeente had beëindigd, kwam er plotseling een idee. Dominee Fox nam een vulpen en schreef deze rouwbrief op. Heden overleed, na een kalm en geduldig gedragen lijden, de gemeente. De rouwdienst zal plaats hebben op zaterdagmiddag aanstaande in de kerk, waar gelegenheid is de overledene nog eenmaal te zien. Vooral deze toevoeging deed het kerkje volstromen. Men vroeg zich af wat de dominee voor had. Men was niet gewend dat hij gekke dingen deed. Er moest iets ernstigs achtersteken. Werd de kerk soms afgebroken? Werd de gemeente soms opgeheven? Onder de kansel stond inderdaad een kist. Dominee Fox besteeg de kansel en hield een korte toespraak. Hij herdacht in sobere woorden de overledene. Zij was aan een toenemende lusteloosheid en zwaarmoedigheid overleden. Dat zij geen pijn voelde, had tragisch genoeg haar einde verhaast. Zo was zij zacht en kalm en in zichzelf gekeerd zoals zij sinds jaren was, overleden. Het enige wat ons overblijft is haar ziel in de oneindige barmhartigheid van God aanbevelen. Aldus besloot dominee Fox zijn toespraak. Waarna hij nog aankondigde dat er nu gelegenheid was langs de kist te defileren voor een laatste groet. Schuw en bevreemd bleef de gemeente aanvankelijk zitten. Maar dominee Fox, die ernstig terzijde van de kist was komen staan, wenkte de kerkenraad om de rij te openen. De broeders traden aan en wierpen een voor één een laatste blik in de kist waar volgens de dominee de dode gemeente in lag. Weinige gezichten bleven onbewogen na de blik. Sommigen verbleekten plotseling. Anderen schenen geschrokken of wierpen een vragende of verontwaardige blik op dominee Fox, die nog altijd zwijgend, maar met een grote liefde voor de gemeente op zijn gelaat, terzijde stond. Langzaam volgde de gemeente het voorbeeld van de kerkenraad. In een diepere beklemming dan op welke begrafenis dan ook, schoven de gemeenteleden de rij zwijgend uit. Daarna zette iedereen zich weer neer in de bank, de hand voor de ogen. Een vrouw begon gedempt te snikken. In de kist lag een grote spiegel. Wie zichzelf over de dode gemeente heen boog, zag zichzelf in de ogen. 'S Avonds stonden ze op de stoep bij dominee Fox. Een ouderling en 7 gemeenteleden, onder wie 2 vrouwen en 2 jongeren. De ouderling die het woord zou doen, had het er niet gemakkelijk mee. Hij zei: dominee, we hebben het allemaal begrepen. Maar we willen niet meer dood zijn. We willen een levende gemeente van onze Heer Jezus zijn. Wilt u ons helpen om dat te worden? En buiten staat de rest van de gemeente. Want zij hebben ons gestuurd. Een aangrijpende anekdote, een aangrijpend verhaal. Maar in hoeverre is dat van toepassing op onze levens of op onze gemeente? Als jij, als u in die kist had gekeken, wat had er dan door je heen gegaan? Opwekking, herleving, dat begint niet bij je buurman, of bij die ongelovige, of bij kerk A, B of C, en misschien moet ik hier op Urk nog iets verder gaan, maar opwekking begint bij jouzelf. En dat wil dit verhaal zeggen, daar waar ik de blik in de spiegel richt. Kijk, er was eens een hele dikke vrouw, dat was een ruit te kijken. Nou, als je door een ruit kijkt, dan zie je altijd hoe een ander eruit ziet, hè? En ze had het altijd over dikke vrouwen, die vrouw. Maar ja, door een ruit zie je hoe dik een ander is en hoe lelijk een ander is. Maar een christen is geen ruit te kijken, maar een christen is een spiegel kijken. Want in een spiegel zie je zelf. En dat gebeurde bij die gemeente. En ze werden in één keer geconfronteerd met wie zij waren. En de boodschap van dominee Fox was duidelijk. En ze werden ervan overtuigd dat opwekking niet bij die ander begint, maar opwekking begint bij mij. Dan zijn we daarvan overtuigd. En dat raakte me toen ik las over de opwekking in Wales in 1904, 1905. Misschien heb je daar wel van gehoord. Ik zal er aan het eind nog wat van vertellen. De opwekking onder leiding van Ivan Roberts. En het werd bekend in de omliggende landen dat God krachtig daar aan het werk was door zijn Heilige Geest. En op een gegeven moment stuurde een krant, een journalist, naar de plek waar de opwekking was uitgebroken. En hij nam de trein en hij stapte op het treinstation uit, op de plek van bestemming. Alleen hij moest nog exact gaan zoeken, waar moet ik zijn om verslag te kunnen doen? En de eerste beste man die hij tegenkwam op het station sprak hij aan. En hij zei, meneer, ik heb gehoord, er is hier opwekking gaande. Kunt u mij vertellen waar de opwekking gaande is? En die beste man deed zijn jasje open en hij zegt, hier is de opwekking gaande. Opwekking begint in persoonlijke levens. En mijn vraag, allereerste vraag vanavond is, leeft u in een voortdurende innerlijke herleving? Het geestvervulde leven. En wie de vorige keer niet was, je kan hem waarschijnlijk nog wel naluisteren, maar luister die boodschap nog eens na. Opwekking begint daar waar wij geestvervuld gaan leven. Dus kijk nu vanavond niet om je heen, maar kijk eens naar jezelf. Hoe sta jij, hoe staat u er persoonlijk in? Kijk niet naar al die andere gemeenten en mensen op Urk, maar wie bent u als het gaat om herleving, om opwekking? En we moeten goed beseffen dat het verhaal van dominee Fox al heel veel jaren geleden is. En de opwekking in 1904, 1905, dat is ook al meer dan een eeuw geleden. Maar waar ik je vanavond van wil overtuigen, waar het woord van God u en jou van wil overtuigen, is dat diezelfde kracht nog steeds beschikbaar is. God is niet veranderd. En dat is een indringende vraag vanavond, die nu komt. Want mijn vraag is, geloven we dat nog? Geloven we daadwerkelijk dat God niet veranderd is? En ik ben bang dat heel veel christenen zich hebben neergelegd bij de situatie. Het is nu eenmaal zo. Daar verander je echt niks aan. Dat is trek aan een dood paard. En ik hoorde eens een broeder zeggen, joh, dien je tijd maar uit, de afval zet door. Zorg dat je ziel als een buit uitkoopt en dat van je gezin. Maar opwekking, je hoeft het niet meer te verwachten. Maar geloven we nog dat God dezelfde is? En ik zou het met tientallen voorbeelden aan kunnen halen uit de opwekkingsgeschiedenissen, hoe krachtig God gewerkt heeft. Weet je hoe donker het was toen Jezus geboren werd? Er waren slechts enkele die hem verwachten. Maar hij is gekomen. Er is geen tijd zo donker of God wil zijn licht laten schijnen. En voordat we verder gaan met deze boodschap is het van belang dat we daar diep en grondig van overtuigd zijn. Het gaat er niet om of wij krachtpatsers zijn in het geloof en of wij iets kunnen bewerkstelligen. Het gaat erom of we geloven dat God is zoals hij zichzelf geopenbaard heeft, de Almachtige. Degene die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Als we daar diep en grondig van overtuigd zijn, Dan word je vanzelf een voorbidder. Maar daar kom ik zo dadelijk nog op. We moeten dit vaststellen. Dat de God van de Bijbel niet veranderd is. Integendeel. Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Dat geloven we. En de kracht van de Heilige Geest is ten opzichte van de Pinksterdag niet verminderd. Integendeel. En dat bemoedigt mij vanavond om naar Urk te komen, weet je dat? Omdat ik geloof heb dat als je nog nooit door God bent aangeraakt, dat vanavond gaat gebeuren. En als uw hart nog niet brandt voor herleving, dat vanavond gaat gebeuren. Waarom? Omdat God niet veranderd is. En ik kom in zijn autoriteit vanavond. En de Heer Jezus die heeft het gezegd. En dat is altijd weer een bemoediging voor mij. Ik ben gisteren en heden dezelfde. En dat tot in eeuwigheid. Dat geeft mij vrijmoedigheid om vanavond de boodschap te delen. En daarom, ondanks de afval die ik ook om me heen zie. Ik ben niet blind voor de werkelijkheid. Steek mijn kop niet in het zand. Maar ondanks de afval die ik om me heen zie, geloof ik in de mogelijkheid van opwekking, ook in 2013. In de allereerste plaats individueel, maar ook in grotere verbanden van huwelijk, gezin en gemeente, ja regionaal. Dat God herleving, dat God opwekking kan gaan schenken. Wel moet ik dit erbij zeggen. En blijf goed luisteren vanavond, dat je de toets van het woord van God wel aan moet leggen. Want er komen heel veel geluiden over opwekking soms tot ons. Met allerhande manifestaties waarvan ik afvraag of het de Heilige Geest is die aan het werk is. Dus er is ook op het gebied van opwekking heel veel misleiding. Maar we moeten niet het kind met het badwater weggooien. En dat is veel te vaak gedaan in de kerkgeschiedenis. Een stapje verder, wat houdt opwekking nu in? Opwekking, geestelijke herleving. Ik geef een citaat, luister goed. Opwekking is een ongewone openbaring van de kracht van Gods genade, luister goed, in het verlevendigen van de gelovigen. En in de godsvrucht bij Gods kinderen. En een krachtig werk van God in het overtuigen en bekeren van goddeloze zondaren. Dat is wat God bij een opwekking doet. Dus waar begint opwekking bij ongelovigen? Nee. Opwekking begint bij de kinderen van God. En we hebben de gedeelte niet overlegd die van tevoren werden gelezen. Maar ik was blij met dat gedeelte in Openbaring 3. Het oordeel begint bij het huis van God. Maar opwekking begint daar ook. Daar waar alle lauwheid gaat verdwijnen. En de christenen weer in vuur en vlam komen te staan. Niet voor theologie of kerk A of B. Maar voor hun Heer en Heiland. Dat wil God gaan gebruiken. Daar wil God ons in gaan schakelen. Opwekking begint dus niet bij ongelovigen, maar bij de gelovigen. En houd dat goed vast. En je zal zeggen, ik ben nog niet echt overtuigd van de noodzaak van opwekking. Ik vind het op zich een mooi thema. Maar is dat nou zo nodig? Nou mag ik een paar dingen noemen waarom opwekking nodig is vandaag in 2013. Ik zal een paar dingen noemen die in deze wereld spelen. Als je niet blind bent voor de werkelijkheid, dan zie je in heel onze maatschappij dat alle christelijke normen en waarden, voor zover ze er nog zijn, worden weggevaagd of worden in ieder geval naar de rand van de samenleving weggedrukt. Alles wat met het christendom te maken heeft, moet weggewerkt worden. Als het niet goed geschikt kan, dan kwaadschiks. Maar het moet weg. Als we denken aan de enorme zedenverwildering in onze maatschappij. Als we denken aan de gigantische huwelijksontrouw. De problematiek die ik bij me krijg met betrekking tot echtscheiding. Het is ongekend. En het lijkt maar door te gaan. De complete seksuele ontaarding, niks is te gek. Iets wat vroeger normaal was. Of wat normaal is, dat is nu abnormaal. En wat abnormaal is, dat moet je normaal vinden. Alle rollen zijn omgedraaid. Alles is tegenovergesteld. En het wordt aan ons opgelegd. Je moet erin mee. Je moet veranderd worden in denken. Ja, dat zegt de Bijbel. Maar dat zegt de boze ook. En velen gaan om in hun denken. En je ziet ook in de christelijke gemeente tal van visies die wijzigen. Dat is aangrijpende werkelijkheid. En dat wordt ons opgedrongen door de maatschappij. Als ik denk aan de gigantische nood rondom kinderporno. Hoe hou je het in je hoofd? Hoe komt het bij een redelijk mens in zijn gedachten? En in Nederland zijn er zelfs mensen die willen een partij daarvoor oprichten. Een politieke partij. Zodat ook zij hun rechten hebben. Het tegennatuurlijke. Als ik denk aan de abortuspraktijken. Toen in 1980, 81 die wet werd ingevoerd, toen kwamen nog heel veel christenen in beweging. Die gingen protesteren bij duizenden in Den Haag. En ik spreek een aantal jaren nu op de Mars voor het Leven, tijdens de Mars voor het Leven. En zelfs daar komen christenen tegen in opstand. En die hebben daar kritiek op. En die zeggen, doe even gewoon. Je gelooft nog niet dat zo'n Mars voor het Leven nog iets uitwerkt in onze maatschappij. Maar waar is ondertussen het tegengeluid vanuit de christenheid tegen heel de abortuspraktijk? Alles gaat maar door. Ik ben baas in eigen buik. Ik wil doen wat ik lekker vind. En waar ik nu behoefte aan heb, dat moet nu bevredigd worden. En dat dat over een aantal maanden weer weg wordt gehaald. Dat zij zo. Maar je moet de ruimte geven aan mensen. Vrijheid. Je zegt, ik word er niet echt vrolijk van. Nou, ik heb nog een rijtje, dus blijf nog even zitten. Als ik denk aan de grote invloed van de occulte krachten. Heel veel mensen wenden zich tot alternatieve geneeswijzen. En niet in de laatste plaats binnen de christenheid. Als ik zie hoeveel mensen een Boeddha-beeld in hun huis hebben, groot of klein. Het is ongekend. De occulte bindingen, die zijn soms te tasten met de handen. Die voel je in je hart soms aan, als je in een bepaalde omgeving bent. Als ik denk aan het diep gewortelde atheïsme, wat steeds agressiever en openlijker zich uit. Als ik denk aan het vandalisme, aan hangjongeren, leegheid, doelloosheid, zomaar een beetje slenteren en niks doen, vervelen. Als ik denk aan de enorme gezagscrisis, als je politieagent bent en je een klap in je gezicht kan verwachten als je ergens iets van zegt. Of als je ambulancepersoneel bent. Dat je geen eens je werk normaal kan uitvoeren. Je zal zeggen, je kwam toch op te spreken over opwekking. Afval of revival. Ja, maar daar ben ik nog steeds mee bezig. Maar dit heeft er allemaal mee te maken. Het is een ontbinding van binnenuit. En dat wordt steeds gekker. En je ziet het om je heen. Je hoeft daar niet voor gestudeerd te hebben. Het is met de handen te tasten. En dan in de christelijke gemeente. Er is zo gigantisch veel dwaalleer. Links en rechts. En sommigen weten het niet meer. En die komen naar je toe en die zeggen, wat is waarheid? Gigantische dwaling. En als ik denk aan het christendom, dat is vaak verworden tot een medemenselijk sociaal gebeuren. Ja, je moet elkaar lief hebben, je moet aardig zijn voor elkaar, maar dan kan je net zo goed naar de damvereniging gaan. Of naar de schaakvereniging, want dan zijn ze ook lief voor elkaar. En dan hebben ze ook een leider, en dan hebben ze ook een plan, en dan hebben ze ook een visie. Dus het christendom is zo vlak geworden. De hoogte en de diepte zijn eruit gehaald. In de zin van stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Zonder de boodschap dat je persoonlijk vernield moet worden. Waar is de hoogte en de diepte en de radicaliteit die Jezus had? En binnen het christendom, het evolutionisme groeit. Het humanisme groeit. En wie leidt er niet, zeker op een dorp als Urk, aan de geestelijke verdeeldheid? En we roepen allemaal, laat die één zijn die in waarheid één zijn. Maar waar worden de initiatieven genomen? We blijven heerlijk binnen onze veilige vesting zitten. En het liefst maken we muren nog dikker. En dat in de eindtijd, terwijl de wereld om ons heen verloren gaat, beseffen we dat nog? Dat er mensen zijn die naar de rampzaligheid onderweg zijn? En we discussiëren intern over punten en komma's. En we slaan elkaar om de oren met de leer. De geestelijke verdeeldheid, wie leidt er niet onder? Staan we aan de andere kant nog pal voor de Bijbelse waarheid? Of geven we die prijs onder de druk van de heersende moraal? Ja, de meerderheid denkt nu eenmaal zo. Ik heb pas ergens gesproken, daar mag ik niet meer terugkomen. Maar daar heb ik gezegd, ja, Jacques, dat kan jij nu zo uitleggen, maar ik heb een tante en die zegt ook dat ze christen is. Maar die ziet dat toch echt heel anders als jij hoor. En die legt die tekst toch heel anders uit. En toen zei ik, ja maar eerlijk gezegd, het interesseert me niet zo heel veel hoe je tante erover denkt. Want de vraag is of zij de Bijbel als haar standaard heeft. Dus we moeten ons niet afmeten aan andere christenen. We hebben maar één standaard en dat is de Bijbel. Maar blijven we nog pal staan voor die waarheid? Of buigen we voor de meerderheid, ook binnen christelijk Nederland? Daar moet je mee oppassen vandaag. Moet ik nog wat noemen? Waar is het besef van Gods heiligheid? Ik spreek in veel evangelische kringen waar het lijkt alsof ze Jezus in hun broekzak hebben. Zoals je je rijbewijs bij je hebt, je pakt hem en je beschikt erover. Oppervlakkigheid, het jijen en het jouwen als het gaat om de Zoon van God. Waar is het besef van Gods heiligheid? Hij is niet een soort goed heilig man of zo, een soort Sinterklaasachtig figuur. Nee, hij is de man, groot, heilig en goed. En dat is iets heel anders. Jezus, onze Heer. Waar is het ontzag voor hem? En dan de enorme dubbelhartigheid van mensen, dubbele agenda's. Zondag super degelijk. En als het belastingformulier binnenkomt, dan hebben we in één keer geen besef meer wat hoort en wat niet hoort. Zwaar in de leer en vrij in het leven. Herken je dat? Heeft dat met afval of revival te maken? Dat heeft daar alles mee te maken. Want dit is dubbelhartigheid. En als ik denk aan de wereld gelijkvormigheid. Als de enige manier waarop mensen kunnen zien aan jou dat je christen bent. Het feit is dat je zondag de kerkbank warm houdt. Dat is een mager postje. Want als jij voor de rest denkt zoals de wereld denkt, leeft zoals de wereld denkt, je vrije tijd besteedt zoals de wereld hun vrije tijd besteedt, gaat het zover, ja zover gaat het. En dit speelt allemaal en we vragen ondertussen af en in kranten worden discussies gevoerd. Hoe komt het toch, waar is het werk van Gods geest? Maar als de christenen zich hiermee inlaten, egoïstisch zijn, materialistisch zijn, leven in wellust en onderlinge bitterheid, dan kan de geest niet doorwerken. Je zegt, nou, ik vind het nou niet echt een opbouwend verhaal vanavond. Maar wat ik wil en wat mijn gebed was, dat we de realiteit gaan onderkennen. Want daar waar we het gaan onderkennen is het begin van de oplossing, geloof je dat? Niet meer met je kop in het zand, als een struisvogel, blind voor de werkelijkheid, maar de dingen onder ogen zien. Zoals Nehemia. Indrukwekkend. En vervolgens ging hij aan de slag. Maar zolang je nog op een roze wolk leeft, dat is zo gevaarlijk. En daarom is het zo mijn gebed dat wij gaan zien de dingen zoals God ze ziet. En nu ik dit gezegd heb en ik zou de lijst aan kunnen vullen. Maar moet ik de noodzaak van opwekking nog duidelijk maken aan je? Dan wil ik dadelijk nog tijd daarvoor investeren in je. Als je het nu nog niet ziet. Als je ogen nog niet open gaan. En dat niet in de eerste plaats bij die ander, maar bij jezelf. Herken je dingen in je eigen leven? Ben jij dan misschien de belemmering dat op Urk nog geen opwekking is? Gaat het zover dan? Zover gaat het. Je kent dat verhaal van die Zuid-Afrikaanse predikant, toch? Die thuis kwam. Ik gebruik dat voorbeeld vaker, maar ik vind het zo'n prachtig voorbeeld. En toen stond ze bijkeuken blank. En hij ging op onderzoek uit wat nou de reden was dat die bijkeuken blank stond. En hij kwam uiteindelijk bij zijn wasmachine uit. En wat bleek het geval? Er zat een heel klein babysokje. Die de doorvoer van het water verstopte en dat water zocht een andere weg. Want water zoekt altijd een weg. En dat kleine babysokje, je zou het bijna niet vinden, was de oorzaak dat die keuken blank stond. En dat het water niet op de normale manier kon doorstromen. Mag ik eens een eerlijke vraag aan jou stellen? Wat is in jouw leven het babysokje? Dat God met zijn geest niet kan doorwerken in jouw leven. Wat hou je achter de hand? Wat houdt u achter de hand? Wat is er in onze gemeenten waardoor God niet kan werken met zijn geest? Zijn er blokkades, barrières? Wat het dan ook is, leerstellig of zijn het echt zondige praktijken of wat dan ook? Dat kan. Aangrijpende werkelijkheid. En daarom, broeders en zusters, opwekking. Ik ben daar hardgrondig van overtuigd. En ik hoop dat God het vanavond door zijn geest diep indraagt in je hart. En dat het je zal raken. Opwekking is het enige antwoord. Het enige antwoord. Op het geestelijke en morele verval in de kerk en in de samenleving. En mijn gebed is, Heere, open toch de hemelvensters. Zend een geestvernieuwing nu, 2013. Geloof je dat nog? Geloof je het echt? Ik geloof het echt. Soms zitten mensen me wel eens aan te kijken en zeggen ze, je geloof ik, hè, wat je zegt. Ik geloof het hartgrondig, ja. Niet omdat ik zo'n geweldenaar ben, maar omdat God niet verandert. En daar moeten we meer van overtuigd worden. Als ik met mijn zoontjes bezig ben, dan durven ze soms de meest onmogelijke dingen, om het zo te zeggen. Maar ze zijn er zo heilig van overtuigd, mijn vader vangt mij op. Die zorgt voor me, die regelt het. En in dat blinde vertrouwen geven ze zichzelf helemaal. Dat is mooi. Daar kan je van je kinderen veel leren. Maar de vraag is of wij God echt vertrouwen en geloven. Zoals die is. Wij geloven de wereld om ons heen meer dan zijn woorden. En dat is ons probleem. Wij geloven de meerderheid van de christenheid meer dan Gods eigen woorden. Wij geloven de herrie en de toeters en bellen van deze wereld meer. En we zijn meer onder de indruk van de woorden die de wereld spreekt. Of die premier Rutte spreekt. Dan die de Zoon van God spreekt. En als we meer onder de indruk komen van hem, dan krijg je rust hoor, van binnen, echt. Dan word je een soort doof voor al die afleiders. Voor al die geluiden die je ontmoedigen. En dan ga je door in het gebed. En in het leven met hem. Waarom? Omdat hij doet wat hij gezegd heeft. Vervult wat hij beloofd heeft. Dat is zo rijk. Dat is de God die ik mag verkondigen in een tijd van afval. Hij verandert niet. En we hebben zekerheid, toekomst en dat tot een eeuwigheid. Jij ook? Weet je zeker dat je behouden bent? Dan heb je zekerheid. Ik ga nog een stapje verder. Als ik nu gezegd heb dat opwekking begint bij jezelf. Ik heb iets gedeeld over wat opwekking inhoudt. En de noodzaak ervan. Blader eens met mij mee naar Ezechiël 22. Want nu ga ik iets bijzonders vertellen en nu moet je gespitst zijn om dit tot je te nemen. Want weet je, misschien heb je wel eens hele negatieve gevoelens over jezelf. Maar ik hoorde pas van een oudere broeder, prachtig verhaal. Er was eens een veiling, er werden allemaal oude spulletjes geveild. En er werd op een gegeven moment een hele stoffige viool werd naar voren gebracht. En die zag er niet meer uit. Je gaf er geen cent voor. En die man op de veiling die ging van hoog naar laag. Hè. En op een gegeven moment, toen bood iemand een bedrag op die viool, maar dat was een belachelijk bedrag. En toen stond er een man op die het echt belachelijk vond dat ze dat bedrag voor die viool wilde betalen. Die vond hem meer waard. Maar hij zegt, mag ik dat ding eens in mijn handen hebben? En toen kreeg hij die viool in zijn handen. En hij blies er eens op. En hij draaide eens aan de knoppen. Toen zegt hij tegen die veilingmeester, heb je ook een stok of niet? Ja, die heb ik ook nog. Hij zegt, geef me die stok eens. En toen begon hij te spelen. En toen bracht hij er weer leven in. En toen vroegen ze op een gegeven moment aan die man, maar wie bent u eigenlijk? Hij zegt, ik ben de maker van die viool. En hij vond het zo vreselijk dat hij voor zo'n lage prijs wegging. En hij zou er nieuw leven in gaan blazen. En misschien heb je vanavond wel een gevoel. Er zit stof op me en alle knoppen in mijn leven zitten vast. En dan zegt God vanavond tegen jou, heel bijzonder, ik weet niet hoe oud je bent. Maar dat maakt niet uit. Hij wil jou bij dat plan van opwekking gaan betrekken. Wat staat er in Ezechiël 22? Dat is een tekst die ik in mijn Bijbel heb onderstreept. Dit is de negatieve kant van die gedachte die ik nu wil gaan delen. Straks de positieve. Er staat in vers 30. Ik zocht naar iemand onder hen. Die een muur kon optrekken en voor mijn aangezicht in de bres kon staan voor het land. Zodat ik het niet te gronden hoefde te richten. Maar ik vond... Wat staat er bij jullie?
Niemand.
Aangrijpende werkelijkheid. God zoekt naar iemand. Nou hoeveel? Maar 10? Nee, hij zoekt er slechts 1. 1. Hij zoekt slechts 1 iemand voor Urk. 1. En toen, dat uitverkoren volk van God Israël, daar was er niet 1. Daar was er niet 1. Die in de bres wilde gaan staan voor de zaak van de Heere God. Aangrijpend. Heel dat volk, niet 1. Je zou zeggen, nou 1 is er toch altijd al te vinden. Maar destijds niet 1. En weet je wat nou het geheim van opwekking is? Lees alle opwekkingsgeschiedenissen maar op na. Die zijn allemaal begonnen met enkelingen. Zo wonderlijk. Als je dat gaat lezen, dan word je gemotiveerd ja, om gewoon aan de slag te gaan. Omdat je ziet, dit kan God doen door één persoon. Dat moet je vanavond zo raken. Dat je naar huis gaat en dat je zegt, oh is er op Urk niemand. Ik ga opstaan. Ik ga opstaan. Ik wil in de bres gaan staan. Want alle godsmannen en vrouwen die bij opwekking betrokken waren, waren vaak enkelingen. Maar waar waren ze van overtuigd? Luister goed. Ze erkenden de geestelijke nood en zagen die onder ogen. Ze deden de ogen niet dicht voor de werkelijkheid. Ze zagen het onder ogen. Ze vereenzelvigden zich met de zonde van het volk. Wat zei Nehemia? Ik en mijn volk, wij hebben gezondigd. Niet die of die, of club A of B, maar wij. Behoort er helemaal bij. Ben ook ontrouw geweest. Ben ook lauw geworden. Gezamenlijk, collectief. En ze verootmoedigden zich voor God. En ze smeekten aanhoudend om een opwekking. En nou dit. Ze vertrouwden niet meer op eigen kracht. Op eigen kennis. Op eigen wijsheid. Op eigen kunde. En als ik één ding in mijn leven heb moeten leren. Dat is om niet meer te vertrouwen op eigen krachten. Op eigen inzicht. Op eigen kennis. En weet je waar ik heel bang voor ben? Dat heel veel christenen vandaag in heel veel kerken nog vertrouwen op eigen krachten. Op eigen inzicht. Op eigen kunde en kennis. En ze zijn voldaan met zichzelf. En ze beseffen ten diepste niet de geestelijke nood die er gaande is. En ik hoop echt dat je het vat vanavond en dat je het pakt. En misschien vind je me wel eenzijdig. Maar dit is de geestelijke werkelijkheid van ons land en van ons volk. Maar er moet een moment komen dat we tegen de muur gaan staan. En dat we het werkelijk gaan doorleven. Niet door kracht, nog door geweld, maar door uw geest zal het geschieden. En als we daarvan overtuigd zijn met elkaar, dan gaan we God aanlopen als een waterstroom. Dan gaat alle lauwheid en ingezonkenheid weg. Waarom? Omdat je krediet op God krijgt. En zegt, hij is gisteren en heden dezelfde. En dat tot in eeuwigheid. En dat is zo mijn gebed, broeders en zusters, dat God van zijn geest gaat uitstorten. Op ons allen de geest van genade en van gebeden. Dat we niet meer zoveel gaan praten en organiseren, maar dat we met elkaar weer gaan bidden. Dat we weer eelt op onze knieën krijgen. Dat we God gaan aanlopen. En dan laat hij zich verhoren. Dat ga je straks horen van mij. Maar ze vertrouwden niet meer op eigen kracht. En eigen inzicht en eigen wijsheid. God heeft zo'n groot werk in mijn leven moeten doen om dat af te breken. En bij tijden komt dat eigen denken, die eigen wijsheid, die eigen kennis, dat vertrouwen, komt weer boven. En dan moet ik er radicaal afstand van doen. Want we moeten niet op mensen vertrouwen, niet op prinsen vertrouwen, maar bovenal niet op onszelf vertrouwen. En nou gaan we naar het positieve. Psalm 106. Toen de tijd, in 2 Kronieken, was er niemand. En dat heeft mij diep geraakt. En laat het vanavond niet zo wezen. Maar laten, ik zou bijna vragen, wie gaat er vanavond opstaan? Maar ben je niet zo gewend op Urk misschien? Ik zou bijna gaan vragen. Maar nou Psalm 106. Of Psalm 106, ja. Wat staat daar? Daar komen we Mozes tegen. Wie was Mozes? Dat was de man Gods. Dat was de middelaar van het oude verbond. Hij stond tussen God en het volk in. Wat lezen we in vers 23? Die tekst heb ik ook onderstreept in mijn Bijbel. Zojuist in Kronieken was er niemand te vinden. En hier? Vers 23. En hij zei dat hij hen zou wegvagen. Als Mozes zijn uitverkoorde niet voor zijn aangezicht, wat staat er bij jullie? In de bres had gestaan om zijn grimmigheid af te wenden. Dan zou hij hen te gronde hebben gericht. God heeft dat volk niet te gronde gericht. Waarom niet? Omdat er één persoon opstond. Omdat er één persoon in de bres wilde gaan staan die zijn leven ervoor over had. Heb je leven over voor opwekking hier? Voor ons land? Heb je leven ervoor over? Wil je alles geven? Zodat Gods heerlijkheid weer zichtbaar en tastbaar wordt in onze samenleving? Is dat nou niet weer te hoog gegrepen? Je bent wel erg enthousiast. Nee, ik geloof in de God die gisteren en heden dezelfde is. En dat tot in eeuwigheid. Hier, Psalm 106. Eén man. In Sodom en Gomorra waren er geen 10 rechtvaardigen meer. Hè? Zelfs om die 10 had God hen nog gespaard. Om 10. En hier, omwille van één man. Zegt, ik ga het volk niet te gulden rechten. Broeders en zusters, ik hoop dat je de diepte hiervan echt pakt. En dat je zegt, ik ben een kind van God. God woont door zijn geest in mijn hart. Dan ben jij vanavond. Je zegt, ik ben niet geschikt. Maar het is ook niet voor intellectuelen of mensen die met zichzelf ingenomen zijn. Ik kan vanavond ook wat dat betreft zeggen, die wil die komen. God zoekt vanavond mensen, mannen, vrouwen, die voor hem in de bres gaan staan. En mijn vraag aan jou is, aan u is, wie staat er van ons vanavond op? Kijk, we kunnen allemaal klagen over hoe het gaat in ons land en de jeugd van tegenwoordig. En zo, maar daar koop je allemaal niet zoveel voor. Dan kan je in een kringetje zitten en dan kan je met elkaar een avondje gaan klagen. En de ene kan het nog smakelijker vertellen als de ander. Tjoh, ik kan ook een verhaal vertellen zeg. Maar daar kopen we niks voor. Het wordt tijd dat we het gaan onderkennen en dat we zeggen, Heere God, al is er niemand. Ik ga opstaan voor mijn huwelijk. En misschien ben je wel een moeder in je gezin en zie je dat je kinderen afwijken. Dat je zegt, ik wil een voorbeeld gaan worden voor mijn gezin. Voor mijn familie. Ik ga opstaan voor onze gemeente. Bidstonden zijn misschien niet welkom, maar dan ga ik thuis op mijn knieën. En ik ga bidden, aanhoudend bidden. Misschien voor je collega's. Of voor je wijk waar je woont. God zoekt vandaag mannen en vrouwen die bereid zijn om hun leven te geven voor de zaak van Jezus. Wat heeft Jezus gedaan? Die heeft zichzelf gegeven. Voor wie? Voor vrienden. Om mij uit de duisternis te trekken tot zijn wonderbaar licht. Hij gaf zichzelf helemaal. Om mij en jou en u te redden. Zouden wij ons dan niet wederkerig vanavond aan hem aanbieden. En zeggen, Heere God, hier ben ik. Hier ben ik, met heel mijn hebben en ouwen. En ik word vanaf vanavond, 13 juni 2013, een voorbidder. God zoekt vandaag voorbidders. En wat is de getuigenis over Urk? Ik zocht naar iemand op Urk. Die voor mij in de bres wilde gaan staan. En wat is zijn antwoord dan? Soms zou ik wel eens willen hè, dat er wolkjes boven jullie hoofden. En dat ik kon lezen wat er nu in je gedachten omging. Echt. Maar gaat je nog sterker vertellen. God kent van verre je gedachten. Psalm 139. Hij weet wat je nu geantwoord hebt. Ben je bereid om die prijs van opwekking te gaan betalen? Ik moet vlug verder. Nou gaan we naar 2 Kronieken 7. Ik heb altijd één manco als ik spreek en dat ik te veel te delen heb. Maar neem het niet kwalijk. Dit is belangrijk. 2 Kronieken 7. Indrukwekkend gedeelte. Het huis van God was gereed gekomen. Het was ingewijd. Salomo had gebeden. En dat gebed wordt verhoord. En dan gaat God antwoorden. Op indrukwekkende wijze. Want dat lezen we in vers 1. Hoe antwoordt hij nou? Er komt vuur uit de hemel. En de heerlijkheid van God vervulde vanaf dat moment de tempel en die bleef staan ook. Moet je goed opletten wat er gebeurt. Het gebed stijgt op. Dat is duidelijk. Het vuur daalt neer. En de heerlijkheid van God vervult de tempel. Dus je zal zeggen, ja maar ik kan niet bidden zoals Salomo. Ik zou je dit zeggen, dat jouw gebed voor God even waardevol is als het gebed van Salomo. En het gebed van Salomo even waardevol als jouw gebed. Ondanks dat er niemand wijzer is geweest als Salomo. Voor hem niet en na hem niet. Maar hij verlangt dat je je uit naar hem toe. Dat je tot hem komt. En dan moet je goed lezen hier. Het een kan niet zonder het ander. Er is geen heerlijkheid van God in mijn leven zonder een offer. Er is geen heerlijkheid van God in onze gemeenten zonder een offer. Dat hoort altijd bij elkaar. Dat zie je in heel de Bijbel terug. Christus bracht het grote offer op Golgotha. En wij mogen delen in zijn heerlijkheid. Amen. Dat is rijk. En zo is het vandaag nog toen in de tempel. Het vuur daalde neer om de offers te verteren. Nadat Salomo had gebeden. En de heerlijkheid van God nam zijn intrek. Dat is wonderlijk. Dat de God die de hemel en aarde regeert. Door jouw gebed, luister goed, schrik niet. maar door jouw gebed zijn hand beweegt. Is dat wonderlijk of niet? Dat de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, en die jou en mijn leven in zijn hand heeft, die wil jouw gebed gebruiken om andere mensen te veranderen. Dat is wonderlijk. En als we daarvan overtuigd zijn, en dat is zo'n belangrijke waarheid, dat we met een almachtige God te doen hebben. Augustinus, hè? Dat was een wildebras, was een losbol. En Monica kon niet meer met hem praten over God. En toen ging ze met God over Augustinus praten. Misschien heb je die ervaring wel. Ik zeg, ik kan niet meer met mensen praten. Ik kom er niet uit, geest, met mijn kinderen niet, met mijn gemeente niet, wat dan ook niet. Maar dan moet je met God over die gemeente gaan praten. Of over je kind, of over je vader, of over je moeder. Waar je zorg over hebt. Monica die had verstaan. Ik ga met God over hem praten. En het gebed van de rechtvaardige vermag veel, zegt de Bijbel. Dat is zo'n wonderlijk iets. Het gebed van de rechtvaardige vermag veel. Dan wil God jouw gebed, uw gebed gebruiken. Om mensen om je heen te veranderen. En ik kan ervan getuigen dat het gebeurt. Ik kan ervan getuigen. Niet door kracht. Nog door geweld. Maar door zijn geest zal het geschieden. Er was dus een jongen die zei, ik kan het zo slecht met mijn schoonmoeder vinden. Een vervelend mens is het echt. Je kan er geen kant meer op met die vrouw. En toen kwam hij tot geloof op een gegeven moment. En toen zei hij tegen anderen, joh, mijn schoonmoeder is zo veranderd, joh. Onvoorstelbaar. We kunnen lezen, schrijven met elkaar. Maar dat was het verhaal niet. Zij was niet veranderd, hij was veranderd. Begrijp je? Dus hij kreeg een hele andere houding tegenover haar. Waarom? Nou, ik denk dat de mensen met boven gepraat hadden en hij was veranderd. En hij dacht dat zijn schoonmoeder veranderd was. Maar dat was het niet. Dit is het werk van God. In individuen, in collectieve, grotere verbanden. Ja, ik geloof zelfs in de regio's die God zo wil veranderen. En u leert 2 Kronieken 7, 4 basisprincipes. Daar ga ik kort doorheen. Hoe God vandaag opwekking bewerkt. Het eerste is wat we lezen dit. 2 Kronieken 7 vers 14. En mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, als ze in ootmoed buigt. Dat is het eerste. Moet je trouwens even onthouden dat dit de tekst was waar Ivan Roberts over sprak tijdens de opwekking in Wales. En opwekking brak uit. Dus deze tekst. Als ze in ootmoed buigen. Velen denken als het om opwekking gaat, dat men zingt halleluja, prijs de Heer. Dan mag je van mij best zingen. Maar weet je wat het echte kenmerk van opwekking is? Dat is dat God overtuigt van zonde en van schuld. Nou, dat had ik nou niet verwacht vanavond. Maar dat is het echte kenmerk van een echte opwekking. En daar kan je alle valse opwekkingen vaak al mee onderscheiden. Een opwekking is niet allereerst manifestaties van de Heilige Geest en allerlei toeters en bellen. Echte Bijbelse opwekking is dat ik de zonde ga zien zoals God ze ziet. Niet meer zoals mensen ze zien, want dat is niet zo belangrijk hoor. Dat is net dat voorbeeld wat ik net aanhaalde. Ja, ik zie dat toch anders. Ja, daar gaat het niet om. Ik ga de zonde zien zoals God ze ziet. Ik ga over de zonde praten zoals God erover praat. Dan word je een eenling. Maar dan ga je wel echt een reëel wereldbeeld krijgen. Nou, dat willen we toch met elkaar. Een reëel wereldbeeld. Maar dat is het kenmerk van opwekking. En als je dat ziet, dan buig je je voor God neer. Je onderwerp je. Je komt tot concrete zondebelijdenis. Soms dan heb ik wel eens iemand in de nazorg en dan hebben ze een probleem. En dan, je hebt vandaag heel veel globale zondaren. Begrijp je wat ik daarmee bedoel? Ja, ik heb gezondigd. Nou, als mijn zoontje dat zegt, ja pap, ik heb het verkeerd gedaan. Nou, dan gaan we even zitten. En dan zeg ik, maar wat heb je nou exact verkeerd gedaan? Ik wil gewoon uit jouw mond horen wat jouw zonde nu is. Ja, gewoon, dat ging niet goed. Nee, ik zeg, dan blijf je gewoon zitten. Eerder gaan we niet weg. We gaan concreet nu benoemen wat er fout is gegaan. Want je moet ervan leren. En je moet zelf uitspreken. Dat is concrete zondebelijdenis. En dat is nodig. Dat we nazeggen wat God over de zonde zegt. Dat is het eerste. Tweede, aanhoudend gebed. Want wat staat er als zij niet alleen maar aangezicht zoeken, maar ook als zij gaan bidden. Aanhoudend gebed, persoonlijk of gemeenschappelijk. Ik weet niet of jullie een bidgroep hebben hier. Maar misschien moet je daar vanavond mee beginnen. Dat je er zo van overtuigd bent, dat je zegt, we gaan elkaar opzoeken. Bidstonden. Daar zijn heel veel opwekkingen mee begonnen. Dat ze het niet meer van mensen gingen verwachten, maar dat ze met elkaar riepen tot God. Niet door kracht, nog door geweld, maar door uw geest. Zo diep daarvan overtuigd. En dan aanhoudend, hè? Niet één keer en dan weer loslaten. Of ik heb 2 keer gebeden of 3 keer, maar ja, ik zie het niet veranderen. Er zijn mensen die hebben jaren voor opwekking gebeden. Ik dacht dat het bij Ivan Roberts 14 jaar was. Dat hij gebeden heeft voor de opwekking in Wales. En God heeft verhoord. Maar het is net als die Zuid-Afrikanen. Die vertelden mij een keer. Als ze gaan jagen, dan schieten ze gemsbokken. En dan schieten ze hem. Dan raken ze hem. Maar dan loopt hij nog door. Er zit nog leven in. Er zit nog bloed in. En bloed is het teken van het leven. In het bloed zit het leven. Maar ondertussen druipt het bloed uit zijn lichaam. Maar hij rent maar door. Totdat hij zo vermoeid is. Dat hij neervalt. En wat doet de jager? Hij schiet hem. En hij volgt zijn bloedspoor. Totdat hij hem heeft. Want hij verzwakt vanzelf. Dat is een beeld van aanhoudend gebed. Bidden totdat. En ik weet alle vragen rondom beantwoord God aan alle gebeden. Maar het gaat mij om dit aspect. Bidden we nog aanhoudend? Houden we nog vol? Of haken we heel snel af als we zien dat na een poosje de omstandigheden nog niet veranderen? Misschien in je kinderen, in je familie, in je gemeente of wat dan ook. Maar aanhoudend gebed, dat is belangrijk. Het derde. Als zij Gods aangezicht zoeken. Mag ik eens vragen, heb je God vanmorgen al ontmoet, vandaag? Heb je zijn aangezicht al ontmoet? Heb je gemeenschap met God gehad? Dat is belangrijk. Dat is de derde voorwaarde, dat is de derde principe. Ze zoeken de gemeenschap, het aangezicht van God. Die oude psalm zegt het zo mooi, hè? Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in had. In Psalm 25 in herziene Statenvertaling. Vertrouwelijk gaat de Heere om met hen die hem vrezen. En dat is mooi, hè? Dan wil God zijn hart met jou delen. En jij mag jouw hart met God delen. Vertrouwelijk omgang, intimiteit. Ken je dat? Of is de Heere God alleen maar een God van wetten en regels voor jou? Nou, een van de kenmerken van hen die intens met God leven is dat ze God kennen als een God van nabij. Intimiteit. Vertrouwelijke omgang. Zoals in de relatie. Vertrouwelijke omgang. Met God, dat is het derde. En het vierde is dit. Niet alleen zonder belijden. Niet alleen bidden, niet alleen zijn aangezicht zoeken. Maar daar waar God je vanavond overtuigt van zonde, moet je er ook aan gehoor aangeven. Moet je het ook uitwerken in je leven. Dus je moet concreet gaan breken met de zonde. Dus je bidt om herleving in jouw leven. En je houdt boezemzonde aan de hand. Als je bidt om herleving in de gemeente. En je weet dat daar zonde leven. Ik weet van gemeenten. Hele degelijke gemeenten. Waar occulte praktijken plaatsvinden. Zelfs onder ambtsdragers. En ze staan verbaasd dat God niet doorwerkt. Maar dat hoef je mij niet uit te leggen waarom dat niet gebeurt. Begrijp je? Het komt heel nauw. God, de Heilige Geest heb ik gezegd, is een persoon de vorige keer. Weet je het nog? Die voelt zich gekwetst, gegriefd. En die trekt zich dus terug. Maar voelt Gods Geest zich thuis in jouw lichaam, in jouw huis, in jouw gemeente? Dat is de vraag. Of zijn daar dingen die weggeruimd moeten worden? Nou, dat is een voorwaarde om opwekking te ontvangen. Dat we bewust worden van de zonde en dat we er ook mee gaan breken. En dan prachtig het vervolg. Vers 14b, zo mooi. God die zal in die weg gaan horen, hij zal gaan vergeven en hij zal gaan genezen. Nou, is dat rijk of niet? 4 principes waarin God opwekking wil geven. En dan antwoordt hij op 3 manieren. Hij hoort. Dat is een troost vanavond. Misschien zijn kroep al jaren door blijven gaan. Hij hoort je. Hij hoort je. En hij wil vergeving schenken, staat hier. Maar dat niet alleen. Hij wil zelfs een innerlijke pijn, wonden, genezen. Misschien in jouw persoonlijk leven wel. Je hebt een verleden met heel veel wonden, met heel veel pijn. Hij zegt, ik hoor naar je. Ik vergeef je zonde. Ik werp ze in een zee van eeuwige vergetelheid. Is dat rijk of niet? Hij zal er niet meer aan denken. Maar hij gaat ook die innerlijke pijn, met wat je ook meegemaakt hebt, genezen. De wond sterker maken dan ooit tevoren. Dat is de God die ik verkondig. Dat is die God die gisteren en heden dezelfde is. En dat tot in eeuwigheid. Ik ga afsluiten. Ik heb iets gedeeld over opwekking. Het is een heel breed thema. Ik geloof erin. Dwars tegen de afval. Maar God bewerkt opwekking wel op zijn manier. Hij trekt zich niets aan van onze theologie. Van onze dogmatieken. Van ons denken, van onze kennis. Afstand doen daarvan. En geven we de Heilige Geest de ruimte. Om te werken. Dat vind ik eng, zeg je. Wees niet bevreesd. Hij heeft het beste met je voor. Hij heeft het beste met ons land voor. Met dit dorp voor. Met onze gemeente voor. Maar heeft hij de ruimte om te werken? Of hebben wij voorwaarden gesteld? Zo en zo moet het. Nou, ik zou je dit alvast verklappen. Alle dingen die God in mijn leven gedaan heeft, die heeft hij allemaal anders gedaan dan dat ik bijvoorbeeld in gedachten had. Herken je dat in je leven? Er zijn heel veel dingen waar ik om gebeden heb, maar wel via een bepaalde weg. Maar God ging precies de andere kant op. Hij is soeverein. Maar ik hoop dat vanavond, dat je het ziet en zegt, dit is nodig. Verootmoediging van God. En Ivan Roberts, die kreeg dit op zijn hart. Daar zal ik mee afsluiten. Prachtig verhaal. Om voor opwekking te gaan bidden. En hij zocht medestanders. Misschien is er hier vanavond wel iemand die denkt in zijn hart, ik hoop dat er een medestander in de zaal zit. Zo'n verlangen om dit praktijk te laten zijn. Maar het is geen theorie alleen hoor. Zo werkt het echt. Maar Ivan Roberts wilde dat ook. En er ging predikanten langs. En die zaten hem een beetje meewarig aan te kijken. En die zei, jongen, maak je druk om. Wat verwacht je wel niet? En hij werd teleurgesteld. Hij werd ontmoedigd. Dat kan. Ook binnen de kerk. Dat je ontmoedigd wordt. Wat wil je nu eigenlijk? Vroegen ze hem. En toen kwam er een wijze oudere broeder aan toe. En die zei tegen hem, Ivan, organiseer niks meer. Ga geen mensen meer verzamelen. Ga geen medestanders verzamelen. Maar ga naar je binnenkamer. Ga naar je binnenkamer. En pak een krijtje en teken een cirkel op de grond. En hij zegt, ga in die cirkel staan. Buig je knieën. Val op je knieën voor God. En ga God aanhoudend smeken. Heer, schenk een herleving. En begin binnen de cirkel. En God heeft opwekking gegeven. Maar de vraag is vanavond, ben jij bereid om de prijs van opwekking te betalen? Dat is de prijs van je eigen leven. Om helemaal alleen daarvoor te gaan. Want bij opwekking gaat het om de heerlijkheid van God. Om de eer van zijn naam. En die is in het geding op dit moment. In de wereld. En in de kerk. Heren, schenk een herleving. En begin bij mij. Zullen we de Heer danken. Vader in de hemel. Wij zeggen uw naam dank. Dat we vanavond zo bij elkaar mochten zijn. En dat we zo'n belangrijke boodschap met elkaar mochten delen. Heer, ik heb er maar iets van kunnen zeggen. Want wie ben ik om te zeggen wie u bent. En hoe u werkt. We konden er maar iets van delen met elkaar. Maar het was wel genoeg om vanavond een voorbidden te gaan worden, voor zover we dat nog niet waren. Want u heeft het ook tegen ons gezegd. Ik zocht naar iemand die voor mij in de bres wilde staan voor Urk, voor Nederland. En iedereen vanavond die moet een antwoord geven, ben ik bereid om die plek in te gaan nemen. Misschien heel eenvoudig in het huwelijk. Een vrouw, een moeder in haar gezin. Of misschien wel voor onze gemeente. Of hoe dan ook. Maar zijn we bereid om de prijs te betalen. Heere God, ik bid u. Dat u doorwerkt met deze boodschap in het hart van ieder van ons. En dat we er ook in de pauze over door zullen praten. O God, schenk ons, stort over ons uit die geest van genade en van gebeden. En dat wij de werkelijkheid van de situatie in Nederland en in de kerk onder ogen zien. Met al het goede wat er is. Maar de nood is wel groot. En Satan weet dat hij nog een korte tijd heeft. Laat er ook hier in Urk mensen opstaan. Die niet meer leven voor luxe, voor eer, voor status, voor rijkdom. Maar die hun leven gaan geven voor de zaak van Jezus. Tot eer van uw naam. Amen.